des Heiligen Geestes, zij ons samenkomen en samenwonen op deze Sabbatavond, geheiligd. Amen. Genade en vrede zij u van God den Vader, door Jezus Christus, den Zoon, in den Heiligen Geest. Amen. Laat ons samen zingen op Psalm 63, daar van het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid, of wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de eer geven. Ik las u uit Psalm 63 en daarvan het tweede vers.
Naar het woord van God en we lezen samen het laatste boek van de Bijbel. Dat is de Openbaringen. En daarvan lezen wij het derde hoofdstuk van vers 7 tot 13. Dat is de brief aan de gemeente van Philadelphia. Openbaringen 3 van vers 7 tot 13. En een overlijdenis met de kerk aller eeuwen van ons katholiek geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geborene Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die den sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, ziet, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht, en gij hebt mijn woord bewaard, en hebt mijn naam niet verloochend. Ziet, ik geef u enige uit de synagoge des Satans, dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Ziet, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijn leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. Ziet, ik om haastelijk, houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel mijn Gods. En hij zal niet meer eruit gaan, en ik zal op hem schrijven de naam mijn Gods, en de naam der stad mijn Gods, namelijk des nieuwe Jeruzalems, dat uit den hemel van mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam, die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt.
We zingen met elkaar uit Psalm 72, daar van het 10e vers. Dan zal, na zoveel gunst gewezen, het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prezen, die Davids troon beklommen. Wat er dan verder volgt, op Psalm 72, het 10e vers. Met u eens overdenken wat het betekent als wij Christus belijden als de sleuteldrager in het gewirwer van wereld en van leven.
Daarvan kunt u lezen in de tekst. In de brief van de gemeente van Philadelphia. Die gij vindt in hoofdstuk 3 van de openbaringen. En daarvan dat 7e vers. Alleen dit woord ongeveer in het midden. Openbaringen 3 vers 7 ongeveer in het midden. Die den sleutel Davids heeft.
Laten we samen bidden.
Barmhartig en goedertieren God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Daar zijn we dan weer met elkander rondom uw woord vergaderd. En wij stellen ons met elkander onder het gezag van uw Gods getuigenis, Heere. Want hemel en aarde zullen eens voorbij gaan, maar uw woord en uw woorden zullen nooit voorbij gaan. Die worden vereeuwigd in de eeuwigheid. Want uw beloften in Christus als bezworen kunnen niet wankelen wanneer alles begint te wankelen. God van barmhartigheid en trouw. Dat willen wij beleiden, Heere, als we ons stellen voor uw aangezicht, als we de naam uw grootheid aanroepen, als we uw barmhartigheid prijzen, als we uw genade roemen, die zo vol is, voller dan de zee van golven en voller dan de zon van haar stralen en van licht. We hebben veel te weinig indruk van wat uw grootheid van genade is. Als een Paulus het moeilijk heeft in het leven, als donkerheid daalt op zijn weg, als hij niet weet her en derwaarts te treden, als hij een gebed zelfs als een ratelen tast, dan heb je maar één boodschap voor hem. En spreek niet van troost of hulp of kracht of wat niet al, want dan heb je alleen maar dit gezegd. Mijn genade is u genoeg. Heere, meer hoeft er niet te komen. En met minder kunnen we niet toe. Als een mens gaat doorvoelen de grootheid van uw genade, Heere, dan gaat u ook iets merken om het al dieper te leren kennen. De grootheid van zijn val en van zijn kwet. Nu zijn wij vanavond hier om u dan God aller genade te smeken tot van ons gedenken wilt nu we hier samen zijn. En dat wij met elkander bij dit woord van uw waarheid mogen ondervinden dat uw geest ons ware wijsheid leert, ons oog verlicht, de nevels op doek klaren. Dat onze ziel de wonderen zie en leer, die ook in dit woord van uw waarheid zich zullen openbaren. Heere, maakt uw waarheid tot klaarheid in ons ziel door leven, opdat wij bij de klaarheid van geestes voorlichting en doorlichting den weg van ons leven leren gaan. Als wij samen gaan denken over dit schriftwoord, laat er dan in ons leven iets gaan spreken, dat we straks al meer tot onszelf zeggen, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Want het gaat in de worsteling van dit wereldleven, in de warring van ons eigen leven, in leven en in sterven, in tijd en in eeuwigheid, gaat het, Heere God, om één glorie, om één naam, om één toekomst, om één overwinning. Als we dat maar eerst goed weten,
al leeft een mens ergens voor. Er zijn 10 × 10.000 mensen die niet weten waarvoor ze leven, al alleen maar voor de maag. En dan alleen maar voor de portemonnee. En dan alleen maar voor de dingen van beneden. En dan alleen maar voor de sociale verhoudingen hier beneden. En dan verder zullen ze het wel vinden. Meer is er ook niet. Dat is de massaliteit van dit grote wereldbestaan, heren. Eten en drinken en slapen en produceren. En dan voortleven en dan straks doodgaan. Zoiets als van beesten die daar gaan in de wei, meer niet. Dat is alles. Ach, dat ons leven toch, heren, anders bevolkt mogen zijn. Dat ons leven toch meer vervuld en verrijkt mocht wezen en worden. Van wat blijvend is, van wat eerlijkheid is, van wat zaligheid is, van wat eeuwigheid is, van wat toekomst is. En juist dat, dat is het, heren, dat uw woord ons zegt. Indien we alleen in dit leven op Christus waren hopende, dan waren we de ellendigste van alle mensen. Dan, maar nu, Christus overwint. En daarom, meer dan overwinnaar zijn, door hem die ons heeft lief gehad. Heren, als we daar kennis van leren krijgen, als dat weerklank gaat binnen ons leven, als dat verdieping vindt, heren, want dat moet geleerd worden, dat komt niet op een achtermiddag ons aanwaaien, heren, maar dat is een leerschool der vromen. Dat moet een kennisleer der zaligheid wezen, uit de gemeenschap van den Heilige Geest. Dat moet een wassen en toenemen gekend worden in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat moet doorschouwd en doorleefd worden. De zaligheid wordt u nader, nader dan toen gij eerst geloofd hebt. Als dat maar levendig mag worden in ons leven, heren, dan klimt er iets, dan groeit er iets. Als er veel, als alles van ons moet sterven. Dat is het rijke van al wat geestelijk leven is. Stervende en ziet, wij leven. Heren, over deze dingen willen we elkander ook vanavond eens onderhouden. En willen wij zien hoe u, Heer Jezus Christus, de kracht van onze kracht moet worden. En de toekomst van alle toekomst moet zijn. Zal ons leven waarlijk leven mogen wezen. Wil dat toepassen, heren, aan de harten van jongen en van oude mensen samen. We leven in een tijd, heren, waarin veel over de jeugd gesproken wordt. In hogere en in lagere kringen. Het is altijd het jeugdvraagstuk dat naar voren treedt en dat alzijdig om een antwoord roept en dat op velerlei wijzen wordt beschouwd en beantwoord. Maar, heren, gaat het zo wel goed? Het is of tegenwoordig de jeugd een hele aparte plaats gaat krijgen in de grote samenleving. En of het zoiets gans bijzonders is, dat die ouderen wel kunnen worden afgeschreven en de jeugd komt nu naar voren met zijn wensen, met zijn verhoudingen, met zijn eisen, met zijn vragen, met zijn toekomst. Heren, dat is niet goed. Want wanneer we ons stellen voor de waarheidsvraag, waar het tenslotte om gaat, niet om het allegaartje van wat er zweeft en warrelt in een of ander brein, maar wanneer het gaat om de waarheidsvraag, dan geldt dat zowel voor de jeugd als voor de ouderdom. En dan blijft er tenslotte maar één vraag, in het diepst van de mensheid.
die om een antwoord schrijft. Het is de vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En wanneer het gaat om de troost in het leven, en de kracht van het leven, en de toekomst van het leven, dan gaat het hierom dat we het eigendom des Heren zijn in leven en in sterven. Maar ja, daar wordt de jeugd arm aan, heren. Naarmate de jeugd van deze tijd al voller wordt van al de dingen van beneden, maar de wereld wordt allemaal voller van al wat beneden is. De vragen van beneden gaan ons zo vasthouden dat de dingen die boven zijn, ja, die worden wel genoemd, maar in de tweede of de derde plaats zullen we sterven gaan. Het is de gang van beneden, heren, die de dingen beneden nemen. Wij bidden van u, leer ons in dit uur dat het koninkrijk Gods aan alles, aan alle andere dingen komen ook. En als we het zo gaan verstaan, dan weten we waarvoor we leven en waarheen we leven. De meesten weten het niet dan alleen maar dat ze doodgaan. Barmhartige God, zegen vanavond daartoe al dat woord uw waarheid. Tot al die einde waartoe we het gesteld hebben in het midden van het mensenleven, van het wereldleven, van het toekomstleven. En laten wij mogen weten dat voor ons een rijk gezegend uur schenken wilt. Wij beleiden het, Heere. We hebben het verzondigd. Ach, wat kunnen wij voorbrengen, o God, wat kunnen wij zeggen dan alleen dit wat ons schaamrood maakt. Dat kunnen we zeggen. Wat van ons is, is geen plaats bij u, Heere. Wat wij meebrengen, dat kunt gij niet gebruiken. Gij wordt alleen in uw eigen werk verheerlijk. Daarom bidden we u, verheerlijk u vanavond in uw werk, Heere, op wat wij ons in u verheerlijken mogen. Wilt gij gedanken, Heere God, aan alles wat op u wacht? Alle arbeid hier beneden, daar wordt toch nog rijk gestrooid op aarde. De einde der wereld horen toch nog wel iets van uw woord en van uw waarheid. De zending heeft het hart der volkeren ingenomen. Wij bidden van u, Heere, zegen al die broeders en zusters, waar ze uitgaan ter wereld om op den grote zendingsakker de boodschap van het leven te brengen, van de gekruisten te brengen, van de overwinning der tijden te brengen. Wij gedenken in het bijzonder dat deel van de zending dat wij als kerken mogen bearbeiden. Wij bidden van u, Heere, voor die broeders in het Wendeland, op hun eenzame posten, ver van ons verwijderd, in het zuiden, ver van Afrika, als ze daar in alle stilte voortgaan, onder een bevolking die in de duisternis tast. Gedenk aan onze dienaren des woords, aan onze doktoren, aan onze verpleegsters en verplegers, aan het volk, aan onze patiënten in het ziekenhuis de Siloam, aan het Wendavolk in het bijzonder. Water, een stroom van levend water bruisen. Ze leven daar in een wereld wat soms heel gebrek heeft aan water, heren. Maar er is nooit gebrek aan het levend water dat voortkomt uit een troon van God en van het Lam. Wij gedenken ook, heren, de kerken in Indonesië. Wat een wereld daar, o God. Waar is de tijd gebleven dat we daar als kerken uit en in gingen, met alle blijdschap der vrijmoedigheid. Toen we daar de banier van het evangelie in het Toratjaland mochten planten. En toen we daar zo vrij en zo blij de boodschap van het leven lieten klinken. En thans, wat een wereld daar. Die kleine kerken die door bloed en tranen gegraan zijn in de dagen van revolutionaire driften. Wij bidden van u gedenkt, die broeders, heren. Een andere huidskleur, maar laat het zijn met hetzelfde hart dat snakt naar God. Dat schreeuwt naar hem als het hart aan de water stromen. Heren, zegen den Jood ook. Vergeten we hem niet al te veel, zegen den Jood ook. Gedenk aan dat volk uit Abraham gesproken. Als we uw woord lezen, heren, dan is er toekomst voor dat volk
dat de rechtbank van beneden en de gruwel van beneden allang zo verdwenen zijn van de aardbodem. Maar dat blijft, omdat gij blijft, God der vaderen, God van Abraham, Isaac en Jacob. Zegen de arbeid, heren, die ook voor den Jood en in het midden van het Jodendom wordt verricht. Gedenk de arbeid in het Nederlands leger, waar onze legerpredikanten zijn. Wanneer die spreken naar uw woord en naar uw godsgetuigenis, heren, zegen die arbeid. Het droefheid zien we langzamerhand in het Nederlands leger ook een beweging opkomen, die wij het humanistisch verbond noemen, heren, maar ik ken die beweging wel. Dat is een ondergraven van het gezag van uw woord, van de majesteit des Heren, Heren. Hoe jammer dat zulke stem rechtsgeldig klinkt in Nederlands leger. Geef aan onze jonge mannen dat ze staan kunnen in uw naam en voor uw naam in het midden van zoveel ontkenning. We gedenken, Heren, aan onze theologische hogeschool. Aan haar hoogleraar en discipelen. Aan onze jonge mannen die zich aangorden om dienaar van Christus te mogen zijn. Die daarin noeste arbeid voortarbeiden, heren. Om veel te verzamelen. Dat is heerlijk. Dat is heerlijk. Maar heren, geef ons toch jonge mannen. Met een helder hoofd. En met een vernieuwd hart. Jonge mannen. Die geestelijke dingen geestelijk kunnen aanvoelen en die geestelijke dingen met geestelijke dingen verstaan. Dat is hetgeen wat een dienaar des woords moet leren kennen en al meer moet kennen naarmate hij al dieper induikt in de geestelijke geheimenissen van uw verbondsgrootheid, God des verbonds. Heren, wij willen ook gedenken aan onze christelijke scholen die ons ter plaatse gegeven hebben. Nu zullen we niet vergeten, want dat is een blijdschap en een grootheid van Nederland en van Nederlands volk. Dat we christelijke scholen hebben, waar de naam van Christus wordt genoemd. Maar heren, hier dreigen ook vele gevaren. Laten we niet vergeten dat we leven in een tijd waarin de doorbraak kleurt naar alle kanten. En ook op de erf van ons christelijk onderwijs. Onze besturen hebben wat te bewaren. Laten ze toch bedenken dat ze een erfenis bewaren moeten. Die ze in heilig bidden diep ontzag uit haar vaderhand ontvangen hebben. En geef ons leerkrachten, heren. Onderwijzer en onderwijzeressen. Alleen maar niet om een baantje. Maar geef ons leerkrachten die in het massief van het heilig beginsel omscheren wil, ook daar arbeiden in het midden van uw koninkrijk. Heer, wat is er toch veel te vragen als we zo rondom in die wereld eens zien en in die arbeid van beneden zien. Alles is op u wachtend. Gedenk ook aan uw dienaar die vanavond geroepen wordt om dit deel van uw waarheid te overdenken. Heer, willen we ook bij dit woord voorgaan, kracht van de hemel schenken, om in heiligende blijdschap een tolk van uw woord te mogen zijn, met het blij vooruitzicht dat ook zijn ziel mogen strelen. Barmhartige God, verhoor ons en vergeef ons de zonden in dat dierbare bloed van Jezus Christus, dat van alle zonden reinigt, waarin hemel en aarde, aarde en hemel triomferen zal. Amen. We willen met elkaar zingen uit Psalm 103. En daarvan de versen 10 en 11. En wanneer we dat zingen, zal u gelegenheid gegeven worden om uw gave goden en zijn dienst te mogen wijden. En God geven u milddadigheid in dankbare offervaardigheid. De Heer heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En dan vers 11. Hoog loont den Heer gij zijn legerscharen, wie lust dat is op zijn wenk te staren. En wat er dan verder volgt, Psalm 103, het tiende en het elfde vers.
hadden bij dit schriftwoord die den sleutel Davids heeft, met uw denken over Christus, de sleuteldrager in het gewirwer van wereld en van leven. Hier leiden ons een drietal gedachten. Dit geeft licht in het levensraadsel. Dit schenkt ons levenstroost en verzekert ons levenstoekomst. Zie daar dat drietal gedachten. U kent natuurlijk allen het laatste boek van de Bijbel. Ik zou dat boek willen noemen het boek der verwachting. Wachten en verwachten moet u nog wel van elkander weten te onderscheiden. Wachten, dat doet vandaag aan den dag heel de wereld. En diezelfde wereld heeft niets te verwachten. Wachten, waarom? Omdat de wereld van vandaag niet tevreden is over het verleden en ook niet content is met het heden. En nu maar wil wachten op wat toekomst kan zijn. Want u zult allen mij willen toestemmen. Het verleden stelt teleur. Wij kunnen nog zo hoog opvijzelen de wetenschap van deze moderne tijd. Maar trots alle cultuur, en misschien nog beter gezegd, door alle cultuur, liggen daar toch maar een tweetal wereldoorlogen achter ons die kapot geslagen hebben wat eeuwen hadden gebouwd. En we zeggen met elkander, dat moet toch maar niet meer terugkomen. 20 miljoen jonge mensen is het bloed afgetapt. En in de ravijnen van dat verleden is dat bloed gestold van de volkeren. We zeggen nee. Nee, dat toch maar niet. Maar ja, vandaag en de dag, dat zult je me ook willen erkennen. Zijn we toch nog niet tevreden over den gang der dingen. En in de conferenties en in de grote kameren van de kopstukken der tijden, denkt men niet over het heden, maar over wat komt. En dan vreest men toch nog voor het komt. Het. Ja. En als je dan vraagt, wat is het komt? Dan zeggen ze, ja, we hopen het beste. Maar wij vrezen soms het slechtste. Maar de christen zegt niet, het komt. Maar de christen zegt, hij komt. En wie mag zeggen, hij komt, wacht alleen maar niet, maar verwacht, verwacht. De wereld is, ondanks haar pogen, bezig aan haar ondergang. Men spreekt thans van het atoomtijdperk en het is er. En wij kijken naar het oosten, hoe ver dat China vooral het zal brengen. Met Rusland schijnt nog wel te onderhandelen te zijn. Maar China wordt dreigende booswicht van de tijden. U kent toch uw tijd wel, dacht ik. U leest toch uw krant naast uw Bijbel. U denkt toch nog wel aan het woord van Jezus. Let op de tekenen der tijden. En wanneer China eens losbreekt is een uitvindigen. Dan kan het Westen ook proberen wat te doen. Maar dan vrees ik toch. Gelijk mijn Bijbel het mij reeds zegt. Die spreekt al van de atoomoorlog, dat oude boek. En dat Openbaringen zegt mij. Het derde deel der mensen gaat dood. En het derde deel hoort u wel. In mijn jonge jaren, jonge mensen, toen ik op school ging. Toen was het zo. Toen was er een oorlog, en dat moesten we dan leren. Tussen de een of andere staat. De oorlog tussen Frankrijk en Duitsland. Of de oorlog daar in Turkije. Of de oorlog in de Balkanstaten. Maar ook wel was het oorlog daar in het oosten. Maar wij bekommerden ons niet om. Hè. Het was zo'n heelheid voor ons vandaag. Maar kon ons het ons tot een schelen. Het raakte ons niet. Maar dan kan je tegenwoordig niet meer zeggen. Wat een zegen kan zijn, wordt dreigend een vloek. De volkeren komen, hoe langer hoe meer, dichter bij elkander. Er zijn geen afstanden meer. En wanneer we straks in de maalstroom van de ondergang gedreven kunnen worden. En misschien zullen worden. Dan gaat het niet met landen. Maar met werelddelen tegelijk eraan. Men heeft het wel ver gebracht, dat moet ik zeggen. In de cultuur van deze moderne tijd. En ik denk aan een groot geleerde die zeide. Voor zoveel jaren, voor 20 jaren viel de bom. In Hiroshima in Japan. Dat is nog maar een lucifertje. In vergelijking van wat thans gevonden is. En wat thans de mensheid dreigt te zullen vernietigen. Nou, ze hebben niks te verwachten bij al wat wacht. Ze kunnen alleen het nog wat afremmen. Maar als God de wereld aan haar eigen dwaasheid over gaat laten, dan is er niets meer te verwachten. En nu in zulke wereld en in zulke tijd, spreekt dit laatste boek van de Bijbel mij zo heerlijk toe. Want, weet je wat de rijkdom van dit laatste boek is? Begin en einde staat hier vast. Begin is de Christus als de overwinnaar van dood en graf die naar den hemel ging. En het eind van dit boek is de Christus als overwinnaar die van den hemel komt. En wat daartussen ligt, dat kunt je het atoomtijdperk noemen, dat kunt je noemen wat gij wilt. In de staatkundige of kerkelijke verwikkelingen, waarvan vooral dat laatste boek van den Bijbel vol is, u moet er Openbaringen 13 maar eens op lezen. Dan kunt gij de eenheidsdriften vinden van staat en kerk tegelijk. Maar wat er nu tussen ligt, dat kan in die wereldbeweging van golvend nachten, kan brandend zijn en schuddend zijn en ons wortelen. Maar twee dingen zijn goed, begin en einde. Ik ben de Alpha en ik ben de Omega. Ik ben het begin en ik ben het einde. En dan staat alles in de doorboorde handen van hem, in wiens handen de sleutel ligt van het raadsel der tijden. Die den sleutel Davids heeft. Een kort, maar veelzeggend woord, vooral in den tijdnood en in den tijdgang. En in den tijd ondergang tegelijk, als welke wij kennen en in toekomsttijden nog meer zullen kennen. Het is een woord uit de aan de gemeente van Philadelphia geschreven. Philadelphia. Dat is een prachtnaam, vrienden. Prachtnaam. Want Philadelphia, dat betekent broederliefde. Maar nu zijt gij het wel met mij eens wanneer ik zeg dat een naam kan mooi zijn, maar een naam is niet genoeg. Een naam zegt veel en zegt op laatst ook niets. Want al hebben wij een prachtnaam, het is de vraag niet hoe wij heten, maar wie en wat we zijn. Het gaat niet om een schone naam, maar het gaat om de inhoud van die naam. Zie, ik denk hier, we zijn in de lijdenstijd. En in de lijdenstijd wordt de naam van Judas nog wel eens genoemd. Peter droeg een mooie naam, rotsman. Maar Judas, ik zou bijna zeggen, hij droeg de mooiste naam van alle discipelen. Judas, u hoort erin zelf de naam van Juda. En Juda betekent Godlover, mooie namen. Je kunt hier denken aan het woord van vader Jacob. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. De scepter zal van Juda niet wijken. Door de wet even wandelen ze in de voeten. Totdat Silo komt. En zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Sleutel dragen. En daarom Judas betekent Godlover, mooie naam, maar wat een inhoud, hè? Wat een levensinhoud van de man, van wie we lezen in de Bijbel, het waren hem beter niet geboren te zijn geweest, Judas. Lees ik niet in een van de brieven aan de gemeente van Kenhazen, gij hebt de naam dat gij leeft en gij zijt dood. Vinden we niet opgetekend van kinderen des koninkrijks, prachtnaam. En de kinderen des koninkrijks zullen buiten geworpen worden. En zullen we kunnen voortgaan, verschillende namen nu noemen, die prachtige klank hebben, maar die niet beantwoorden aan de inhoud van den drager. Maar zo was het niet bij de gemeente van Philadelphia. De gemeente van Philadelphia droeg een schone naam en beantwoordde ten volle aan haar naam. De naam en de inhoud dekten elkander. Dat is van grote betekenis. En u zegt dan natuurlijk tot mij, ja, dat kun je wel zeggen, dominee. Maar, hoe komen we eraan? Hoe komen we eraan? Wat staat dat hier? Ja, wat staat dat hier? Het staat er duidelijk voor die goed kunnen lezen. En die niet kunnen lezen, die moeten dan maar leren lezen. Wat ik bedoel. U moet deze brief aan Philadelphia moet u eens leggen in vergelijking dus naast een van die andere brieven aan de gemeente van Kenazië. Dan zult u bij een opmerkzaam lezen iets leren. Dan zult u dit vinden dat in die verschillende brieven aan de gemeente van Kenazië gericht, telkenmale een waarschuwend woord wordt gezegd.
U vindt telkens in die brieven, dit heb ik tegen u. Hebt uw eerste liefde u verlaten, haast u. En ik zal u haastelijk bijkomen. En ik zal een kandelaar van u wegnemen. Ik zal u op in een wond spuwen. Dat leeft u telkens malen in de brieven aan de gemeente van Klein-Azië. De Christus Gods is de grote kerkvisitator die daar rondgaat onder zijn kerk, onder zijn gemeente op aarde, om de tucht te stellen. Om de tucht te stellen. En nu moet u deze brief eens aandachtig lezen. En dan zult u treffen dat in deze brief geen enkel woord van bestraffing en van vermaan of van dreiging voorkomt. Niets. Als u deze brief leest, dan lijkt het mij toe dat de koning der kerk, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt, met een bijzonder oog van welgevallen op die gemeente van Philadelphia heeft neergezien. En dat hij gezegd heeft uit den hemel, gij hebt kleine kracht, maar het is de vraag niet wat de wereld zegt, maar wat de hemel spreekt. Gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verlogen. Hoort u wel? Welk een klank, welk een attestatie zou ik bijna zeggen, uit den hemel aan die gemeente van Philadelphia gereikt. Merkt u wel wat de betekenis van de kerk van Christus, van de gemeente des Heren, niet bestaat in haar getal. Want ik lees hier uitdrukkelijk, gij hebt kleine kracht, met andere woorden. In die Romeinse wereld van Johannes dagen was die gemeente niet in tel. Ze stond aan de zijkant. Ze kon in de massaliteit van dat brede cultuur denken en leven niet mee. Ze werd ook niet geteld. Ze werd weggeschoven, zo gij hebt kleine kracht. Maar, ze werd geacht uit den hemel. En nu is het de grote vraag, niet hoe de aarde ons noemt, maar hoe de hemel ons taxeert. En dan kunt gij dit leren, dat de kerk van Christus niet bestaat uit de veelheid, zie een organisatie, een politieke partij, een vereniging, of noem maar wat gij wilt, die mikt en die longt naar een stemmencijfer. Hoe meer stemmen, hoe beter. Hoe groter aantal, hoe meer mogelijkheden van overwinningen. Maar zo is het niet bij de kerk van Christus. De kerk van Christus bestaat niet bij het getal. Als dat waar is, dan zou ik vandaag aan de dag zeggen, ach, die wereldraad van kerken, beste mensen, die heeft miljoenen en miljoenen achter zich. Maar het kan me geen syllabus schelen of ze spreken van 20 of van 80 of 100 miljoen. Als je bij het getal wil wezen, dan moet je bij de Satan wezen, die heeft een groot getal. Die heeft een groot getal. Maar de kerk van Christus wordt niet berekend naar het getal, maar naar het gehalte, niet naar wat ze doet. Dat is ook zo opmerkelijk. We leven in een tijd, vrienden, daar moet u wel eens op denken. Onze jonge mensen moeten dat ook eens horen, die hun tijd moeten leren kennen. We leven in een tijd waarin de kerk van Christus ingekapseld wordt in de sociale belangen van beneden. En het schijnt wel of de roeping der kerk op aarde is de sociale belangen te behartigen. De kerk wordt al zwaarder aan sociale belangen aan het zogenaamde werelddiaconaat. Ben je daar dan tegen, dominee? Wat ben je daar tegen? Waar ga je nou heen? Wat heb je daar tegen? Is het niet heerlijk dat we die mensen daar in Indië hebben geholpen? Dat we daar eventjes maar zo'n, hoeveel was het ook weer? 22 miljoen of 25 miljoen? Hebben we zo bij elkaar gebracht om die mensen daar in Indië te helpen die daar aan honger lijden. Is dat dan niet mooi, dominee? Ik zeg of het mooi is, vrienden. Ik vind het heerlijk.
Ik vind het heerlijk. Maar ik vrees dat die kerk haar roeping daarin ziet vervuld. Dat ze, als ze maar veel doet, voor die wereld van beneden, voor die sociale verordelijkheden van beneden, dan zeg ik nee. Dat is allereerste vraag niet van wat de kerk doet, maar de allereerste vraag is wat die kerk is. Niet wat ze doet, maar wat ze is voor den Heere, of ze werkelijk is kerk van Christus. Daar gaat het over, daar gaat het over. Ik vraag me soms af, als in ons vaderland, in deze maanden, ook eens wat miljoenen gevraagd werd, om daar die mensen in India meer bekend te maken met het brood dat er in hemel neergedaald is, of ze dan evenveel of verwaardigheid betoond hadden als vandaag aan de dag voor het brood dat uit de aarde spruit. En dan zeg ik niets om dat te miskennen in die blijdschap of verwaardigheid, maar ik zeg wel dit, wat secundair is, dat is hoe langer hoe meer primair geworden. En wij worden al meer en meer afgeleid om te komen, ook in het werelddiaconaat, in de handelingen van de leeftocht. En vergeeft u daarbij niet, dat is de manier waarop het communisme arm aan arm met de kerk wil meegaan. Het communisme steurt zich met geen laars aan de eerste tafel der wet. Maar het communisme, het ideële communisme dan vandaag aan de dag, gaat met heel de kerk mee als ze wil behartigen de tweede tafel onder wet. Bedenk u maar eens over na. Denk u over deze dingen maar eens na. Ik kan dat allemaal vanavond niet in den brede bedenken, praten met u. Maar denk u maar eens over na. In welke sfeer of de kerk in wereldverbanden hoe langer hoe meer komt. Vrees nooit, broeders en zusters, als de kerk des Heren klein is. Het is het vaders welbehagen, u lieden, het koninkrijk te geven. Een Gideons keurbende is altijd nog meer dan de duizendmaal duizend der Midianieten. Eén bidder op de Karmel Elia is meer dan het machtige huis van Achab. En als gij mij vraagt hoe in die kommervolle dagen over het lot van Israël wordt beschikt, dan wijs ik niet naar de wijze in die dagen, maar dan wijs ik naar die eenzame bidder daar op de hoogte, die zijn knieën buigt voor den God der vaderen. Zie, het vuur kan gestookt worden, zevenmaal heter, ook voor de kerk van Christus. Maar het bloed der martelaren blijft het zaad van de kerk. En het blijft altijd nog waar, dat het echte goud het vuur kan doorstaan en door het vuur gelouterd zijn glans ontvangen kan. Vrees niet wanneer we een klein getal zijn, maar vrees wel wanneer we ontvallen aan ons geloof, wanneer we ontzinken aan de blijdschap der hopen, wanneer we geen toekomst zien meer in de toekomst van Christus, dan zou ik zeggen, vrees dan. Nu treft het, als we deze brieven beginnen te lezen, en dus hier met name de brief van Philadelphia en van dit woord, heb u wel eens opgemerkt, als u die zeven brieven leest, en ook hier deze brief, dat die brieven nooit beginnen met u te verhalen de toestand van de gemeente. Zie, wij denken heel veel over de toestand van de gemeente. Wij zeggen natuurlijk, hoe gaat het daar in Barendrecht? En hoe gaat het daar onder die broeders? En hoe gaat het daar ginds in die kerk? Of hoe gaat het daar? Nou, dat is wel een geoorloofde vraag. Natuurlijk is dat een geoorloofde vraag, waarom niet? Maar Is dat nu de vraag? Is dat nu de eerste vraag? Wanneer ik naar de brieven luister, dan is het dit. Dat de eerste vraag is voor de gemeente van Christus op aarde. Hoe verhoudt zich Christus aan zijn werk in het midden der gemeente? En hoe staat die gemeente tegenover dan Christus en zijn borgwerk? Dat is allereerst de grote vraag waar het om gaat in de kerk van Christus. Zeg mij, zou ik willen zeggen, vooral in onze dagen heeft dat betekenis. Zeg mij, hoe en welke plaats de Christus der Schriften heeft in een gemeente, in een kerk op aarde. Ik zal u zeggen, of dat met een kerk van Christus te doen hebt. Het is dan ook opmerkelijk dat die brieven, hoewel ze handelen over de toestanden in de gemeenten, altijd beginnen met u te presenteren de geloofsbrieven van den koning der kerk. En het eerst gelijk ook hier weer, schrijven een engel der gemeente in de Philadelphia. Dit zegt, en dan komt de koning der kerk, de toestanden komen later. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die den sleutel Davids heeft. Die opent dat niemand sluit. En die sluit dat niemand opent. Zie, het is op elke brief en ook deze wil zeggen. Heb allereerst het oog op de koning der kerk. Ik heb al eens gelezen van Napoleon. En van de keurbende van Napoleon. Napoleon zijn garde. Daar heeft iedereen wel eens wat van gehoord. Die geschiedenis gelezen heeft, de garde van Napoleon. Die was onoverwinnelijk schier. De garde van Napoleon, die ging door dik en door dun. U weet nog wat op de vlakte van Waterloo gezegd werd en gevraagd werd van de garde. Toen het hachelijk werd op Waterloo en het scheen en het bleek ook al duidelijker dat Napoleon, de beheerster der volkeren, de slag verloren had. Toen stelde men de garde van Napoleon de eis om zich maar over te geven, want vechten was toch waardeloos geworden. En wat was het antwoord van de garde? De garde van Napoleon, die geeft zich nooit over. De garde van Napoleon, die kan alleen maar overwinnen of sterven. De garde van Napoleon, als ze den keizer in het oog kregen, dan gingen ze met hem door dik en dun, zo heb ik gelezen. Vrienden, wanneer wij den koning der koning in het oog krijgen, wanneer wij onze heiland en heren mogen zien, dan zeggen we geven ons nooit over. Maar dan zeggen we niet, of overwinnen of sterven, maar dan zeggen we overwinnen, altijd overwinnen, door te sterven. Dat is het wonder, dat is het wonder. Stervende zullen we overwinnen, en dood, wat is uw zegenpraal? Ik heb de sleutels, niet de duivel, niet het graf, niet de dood, niet de verschrikking. Ik heb de sleutels van graf en van dood. En daarom allereerst, broeders en zusters, het oog op den koning gericht die ons vooruit gaat. En onder zijn banieren gaan we rustig voort, want hij heeft, en nu kom ik al dichter bij de tekst, hij heeft de sleutel. Kent hij uw sleutel? Natuurlijk, dominee. De sleutel, uw sleutel. Dat is een klein voorwerp, heb u daar wel eens over gedacht. Maar van zo'n grote betekenis, de sleutel. Dat is een voorwerp, vrienden,
Dat voor u en voor mij van grote waarde is. Want ik begin eens met wat te vragen aan u. En dan komen we vanzelf wel verder. Laat ik vanavond eens mogen vragen. Aan wie geeft gij uw sleutel? De sleutel van uw huis. De sleutel van uw kast. De sleutel van uw geldkistje. De sleutel van uw brandkast, als je er een hebt. Nou. Aan wie geeft gij uw sleutel? Dan zeg je, wat? De sleutel? Dat is ook wat. Als je de sleutel aan iemand... Die kan overal bij. Die kan overal achter... daarachter kijken. Ja, ieder mens heeft wel eens wat... wat hij voor een ander nou direct niet wil weten. Hè? Dat hij achter het slot legt. Natuurlijk. Dat hebben jullie allemaal. Ik ook. Vanzelf. Maar als je de sleutel gaat weggeven aan deze of gene... dan kan die maar allemaal kijken. Kan die maar precies zien wat er is. Hij kan achter alle deuren in. Ja, dat begrijp ik best, broeders en zussen. Maar goed. Gesteld nu eens dat ge uw sleutel zou moeten afgeven. Gesteld dan nu eens. Aan wie zou ge die sleutel dan het liefst afgeven? Aan wie? Dat zegt hij natuurlijk vanavond tot mij, ja, dominee. Eigenlijk hou ik liever zelf. Maar als ik hem dan toch moet afgeven, dan geef ik hem af aan iemand die ik ten volle vertrouw. Inderdaad, dat begrijp ik. En nu de sleutel van uw leven, van het raadsel van uw leven, van het kruis in uw leven, van het verlies in uw leven, van de tranen in uw leven, van de graven bij uw leven. Kunt ge nu ook de sleutel geven? Wat, dat staat er niet, vrienden. Daar staat hier in de tekst, die den sleutel heeft. Niet die hem krijgt, die hem ontvangt van u, maar hij heeft de sleutel al van uw leven. Van uw raadselen, van uw vragen, van uw tongen, van uw tranen, die den sleutel niet krijgt, maar heeft. Gelooft gij nu vanavond in kinderlijk diep ontzag, dat heel dat raadsel van dat wij leven noemen, met al zijn moeizaam vragen, en elk mens heeft zijn eigen diepte van geheimenis, maar met al dat moeizaam vragen, toch zijn oplossing vindt in die doorboorde handen die van alles de sleutel heeft. Ik las eens van een Russin in lange tijd geleden, toen de Bolsjewieken nog in Rusland de scepter zwaaiden en toen daar zoveel om hun geloof ter dood werden gebracht. Ik heb gelezen van haar dat ze in haar cel zat in de laatste nacht van haar leven en dat naast haar cel op de binnenplaats haar moordschavot werd getimmerd. En in die nacht hoorde ze de slagen die dat moordschavot in elkander timmerde. En toen ze dan die laatste nacht doorbracht en wist dat bij het morgenkrieken zij de treden van het schavot zou beklimmen, heeft zij een vers gemaakt, dat ook in Hollandse taal is overgezet geworden. En het ongeveer zo luidt, en u moet u dat realiseren kunnen, in de cel zittend in de laatste nacht, en de slagen horen van het moordschavot. En God schijnt haar vergeten. En dan zegt zij: Gij kent den storm, o Heer, die woedend slaat. Gij stilt hem weer. En gij komt nooit te laat. Dies ben ik gerust, dat ik naar u wil mij voeg. Gij kent den weg van mij. Dat is genoeg. Dat is de sleutel laten in die doorboorde middelaars, ouden vrienden. En als we dat mogen leren kennen, als we mogen zien die trouw van onze heiland en heren, die niet laat varen het werk van zijn handen, dan kan dit woord van de Bijbel u en mij in den raadselgang van u en van mijn leven zo hartelijk troosten, want wie de sleutel heeft, brengt ons niet in een doolhof, maar naar een uitgang. Heerlijk, als we dat weten mogen, maar weet je wat het ons is? U en ik, ik en u. Weet je wat wij willen? Wij willen zelf sleutel hebben. Wij willen zelf er ontsluiten. Wij willen zelf weten waarom ik dat kruis moet dragen. En waarom ik dit verlies moet leggen. Wat doen we dan? Als ik bezig ben aan dat klein twijfelmoedig waarom, dat er opduikt van binnen ieder mensen denken, wanneer het soms zo somber kan gesteld, gelijk het was bij den dichter, en mijn ziel doorzocht die reden, waarom God die tegenheden. Wat zijn we dan bezig? Wat zijn wij bezig om aan die doorboorde handen van de middelaar den sleutel te ontwringen en te zeggen: Heere, geef mij de sleutel, want ik wil opening, ik wil ontsluiting, ik wil een antwoord op de vragen. Dat doen we. Gij en ik, ik en gij, wij willen een antwoord. Maar, ach, laat ik het tot mijzelf zeggen, die ook wel eens een ratelend tast, en tot u vanavond. Hij geeft de sleutel niet af. En we zouden er ook geen weg mee weten, mijn broeder en zuster, want wij kennen het goddelijk wereldplan en het goddelijk levensplan met u en mij niet. Ook onverhoorde gebeden worden verhoord, God verheerlijkend, in grote blijdschap straks, als u en mijn ziel daar is wat ze aanbidden kan. Die den sleutel heeft. Nog iets. Die sleutel, die past op een slot waarop geen enkel andere sleutel past. Weet je, ken je dat slot? Ken je dat slot? Dat is het slot van een zondaarshart. Dat is de donkere woning waar alles door elkander krioelt. Dat is die sombere kelder van ons diepst bestaan, van ons alleronmiddellijkst wezen, waarin zoveel omgaat wat geen daglicht kan zien. Waarin die wereld van gistingen, van dromen, van idealen, van begeerlijkheden, van wellusten, van noem maar op wat gij wilt. In die donkere wereld treedt niemand binnen en je kunt soms alleen maar schrikken van uzelf. Maar er is één die de sleutel heeft, die er binnen kan treden, die de grote schoonmaak laat beginnen. Verstaat u dat woord? Die de grote schoonmaak laat beginnen. Dat het in het diepste diep van ons leven een nieuwe wereld wordt, een nieuwe keuze wordt, een nieuw hart wordt, een nieuwe toekomst wordt, als Gods herscheppende genade, als de glorie van Gods geest door u en door mijn leven vaart, broeders en zusters, dan begint er de ontsluiting in die donkere wereld van beneden. Ach, we leven in een tijd waarin ik wel eens denk, het hoofd van onze jonge mensen, dat wordt volgepompt tegenwoordig al wat wetenswaardigheid is. En, ach, inderdaad, daar moeten onze jonge mensen
veel geleerd worden. Veel geleerd, onderdaad. Als ik dat werkprogramma, als ik die roosters zie van onze middelbare scholen, en ik denk aan onze jeugd die ook vanavond hier is en die wat aan studie doet, jonge mensen, dan weet ik zeer goed dat jullie heel wat moeten showen. En je krijgt het niet cadeau hoor, begrijp het goed. Je zal moeten studeren. Het waait je niet aan. Luilakken komen er tegenwoordig helemaal niet. Arbeiden zullen we moeten. Studeren. Jonge mensen, moet begeren zijn. En als dat niet wordt, dan word je toch een brul. Er moet een verlangen zijn om wat meer te weten. Bij al het moeizame hoor, daar stem ik je volledig toe. Maar arbeiden, daar heb ik grote achting voor jonge mensen die hun tijd niet verknoeien. Gelijk we tegenwoordig in een wereld leven waarin zoveel verknoeid wordt aan tijd voor de tv en wat niet al. Ik heb groot respect voor jongens en meisjes die hun tijd benutten. Maar vergeet niet dat wanneer het hoofd vol komt, het hart leeg kan blijven. En dan word je onevenwichtig. Dan wordt het een hoofd op een staak, maar er klopt geen hart meer onder. Namelijk geen hart dat God leert vrezen. Ach, dat is het grote, vrienden. Als je een wetenschap kent die geheiligd is door de wijsheid die in Christus is. Wetenschap kost noestig lijd. En wijsheid wordt gave des hemels. Dan huwt hart en hoofd, hoofd en hart en elkander. En dan dienen we de Heere, ook in ons studeren. En daarom is het zo jammer dat er nog veel scholen zijn waar het hoofd wel volgestomd wordt, maar het hart niet bedoeld wordt. Heerlijk, wanneer die sleutel zijn werk heeft gedaan en de Christus God zijn intrede heeft gedaan in de woning van u en van mijn hart te leven. Nu ga ik verder met u. U moet eens opletten, dat is ook zo gans bijzonder iets. Als u die brief van Philadelphia leest, dan zult gij merken, en dat zal nog wel meer duidelijker worden, dat door heel deze brief de gedachte van den sleutel heen speelt. Door heel die brief. Als je goed leest, dan vind je dat telkens weer terug. Neem bijvoorbeeld nu eens, er komen nog meer, maar neem u bijvoorbeeld eens vers 8. Dat volgt dus op vers 7. Ik weet uw werken. Ziet, ik heb een geopende deur. Hoort u wel? De sleutel doet zijn werk. Ik heb een geopende deur voor u gegeven. En niemand kan die sluiten. Moeders en zusters, is het niet heerlijk dat we een open deur, een vrije toegang hebben naar de troon van Gods genade. Wij doen de deur niet open, wij doen veel meer de deur dicht. Maar daarboven, ik heb u voor u een geopende deur gegeven. Je komt nooit ongelegen bij die open deur. Nooit. Je kan wel eens visite krijgen, niet jullie en ik ook, ik en jullie allemaal. Dat je zegt, nou ja, het is wel heel aardig en heel goed. Maar zo komen we toch wel een beetje ongelegen. Ik had liever dat, ja, hoe moet ik mijn fatsoen bewaren om ze toch nog te ontvangen. Maar het gaat eigenlijk niet. Nou ja, laat maar binnenkomen. Maar zo is het niet. Aan de open deur daarboven, je komt nooit ongelegen. Je komt er ook niet als een vreemdeling aankloppen. De Heere staat op den drempel om zijn volk te zien komen. Een open deur. Daar is niets vreselijker, vrienden, dan dat je voor een toedeur zou komen. Ik denk aan de dagen van Noach, toen het lijkkleed van den zondvloed heel de aarde dekte. Toen stonden daar die tijdgenoten van Noach en de Heere, niet Noach, en de Heere sloot toe. En dan konden ze er niet meer in. precies eender als straks. Dat er velen zullen zijn die voor een toedeur van de hemel komen. Een toedeur. En die zeggen, wat zeggen die mensen die voor een toedeur komen? Die moet je eens opletten. Die zeggen allemaal wat ze gedaan hebben. Maar het gaat er bij God niet om wat je doet. Ik heb het er al reden herinnerd met al die sociale ordeningen. Het gaat er niet om wat je doet, heren. Hebben wij niet in uw naam dit en uw naam dat en uw naam dat? Ja, zegt de heren, het gaat er niet om wat je doet. Het gaat er om wat je bent. Je bent niet op ons. En dan komen de anderen. En dan zeggen ze, heren, we weten niet wat we gedaan hebben. Zie, broeders en zusters, zulke mensen komen nooit voor een toedeur. Die zichzelf leren verliezen, die worden door de heren zichzelf naar binnen gedragen. Op zijn doorboorde handen, een open deur, is het niet heerlijk dat we weten dat we een luisterend oor in den hemel hebben. Dat er een vaderhand is die zich naar ons uitstrekt. En een vader trouw die over ons waakt. En een heiland die ons van verre ziet komen. En de geest des vaders en des zoons die wakend wil werken en bidden ook in ons. Een open deur heb ik u gegeven. En niemand, geen Satan, geen wereld, geen dood, geen zonde, geen orde, geen vloek. Niemand, niets. Kan die sluiten. En dan. Gij hebt kleine kracht. Ja. Een machtig volk is het. Een kleine kracht. Gij hebt kleine kracht. Dat is geen woord voor de tijd. Kleine kracht. Ik doe meestal in het groot. Maar God ziet naar het kleine. Gij hebt kleine kracht. Gij hebt mijn woord bewaard, wat een. Nu komt er aan de attestatie, vrienden. Ik vind dat zo heerlijk. Gij hebt mijn woord bewaard. En mijn naam niet verloochend. Wat? U hebt wel eens gehoord van een attestatie. Als je gaat verhuizen, dan krijgt u een attestatie mee. Van de kerkraad. En die moeten we straks verhuizen. Je had wel de vraag zijn. Daar zijn mensen straks aan het eind van de baan. Die moeten verhuizen. En die kunnen niet verhuizen. Want de hel heeft geen huizen. En de hel heeft geen woningen. Alleen maar afgronden. Alleen maar diepte. Maar als we straks mogen verhuizen. In het huis mijn vaders. Zijn vele woningen, dan een attestatie, vrienden. Dan een attestatie als deze. Gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Hoort u goed, deze opeenvolging. Begrijpt u wel wat hier staat? We leven in een tijd waarin onderscheid gemaakt wordt tussen Christus en het woord van God. Het gaat in deze wereld, in die kerken en wereldverbanden dus. U moet wat verder vanavond trachten te kijken dan alleen uw christelijkheid van het kringetje of uw eigen kerkelijk kringetje. Maar u met mij over die kerken in de grote wereldverbanden. En dan zult u dit opmerken. Dat men daar alzijdig altijd spreekt over den persoon van Christus. Niet over het woord. Niet over het woord. U hebt nog nooit gelezen. Wat betreft den wereldraad van kerken. Dat die kerken zich uitgesproken hebben over het gezag van den Bijbel. Die hebben zich wel druk gemaakt over den persoon van Christus. En die noemen den Christus overal bij. Maar ze zullen nu geen woord zeggen wat ze geloven, want dan Bijbel is het woord van God. Ze maken dan Christen der Schriften los van het woord. Ik las deze dagen nog van een Engels theoloog. Die zei, ik geloof in Christus. En ik geloof in Jezus. En het is mij onverschillig of die bestaan heeft of die niet bestaan heeft. Of die een werkelijkheid is of een mythe is. Maar ik geloof in Jezus. Nou, verstaat u dat nog? Begrijpt u dat nog? Dat is onze tijd. Dat is onze tijd. Heeft hij bestaan, zegt hij, dan is hij voor mij het grote goddelijke ideaal der mensheid. Heeft hij niet bestaan, dan is hij mij de ziel, bezielde beweging van een religieus volk. Nou, ik geloof in Jezus. Maar geen woord van de Bijbel. Waar bijvoorbeeld een theologie zegt, Bijbel, Bijbel, dat is drukking en meer niks. Gaat niet om de Bijbel. Maar het gaat over den persoon van Christus, dan zeg ik dat zo'n leugen. De Christus Gods wil ze niet losmaken van de Bijbel. Ik heb dat hierom gezegd. Gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam, hoort u wel. Naam en woord zijn één. Als de Christus Gods onderwijs geeft, dan zegt hij niet, toets de Bijbel aan mij. Maar dan zegt hij, toets mij aan de Bijbel. Onthoudt u dat, jonge mensen? Want in de theologische denkwereld en in de grote wereldverbanden zijn dat de vragen die aan de orde zijn. Gaat er niet om of wij dat woord aan Christus toetsen. Het is niet zo dat de Christus staat boven de Bijbel. Het is niet zo wat de moderne theologie zegt. Dat Jezus zegt, je hebt gehoord dat het de oude gezegd is, maar ik zeg u. Nee, wanneer het gaat om den Christus, dan kunt gij dit leren. Wat hij met de Emmausgangers zegt, dat is zo'n prachtig voorbeeld. Wanneer hij die Emmausgangers onderwijst, dan zegt hij niet, je moet maar in mij geloven. Maar dan zegt hij, denk erom, wat geschreven is, toets mij daaraan. Wat geschreven is, in wet, profeten, psalmen. Moest de Christus niet al die dingen leiden en tot zijn heerlijkheid ingaan. Hij bindt zijn naam aan zijn woord. En zijn woord is de bezegeling van zijn naam. En daarom, onthoud deze woorden. Hij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet geloven. Doet de naam aan het woord. En het woord laat u den Christus God zien. En wanneer gij in extract sterven gaat, mijn broeder en zuster, wanneer de uitgang des levens daar zal zijn, ach, dan vraag ik niet om de graven van u nog van mij. Een roemtaal. Maar dan vraag ik alleen maar, Heere, geef mij deze attestatie, wanneer de laatste snikken gehoord worden, wanneer het aardshuis in elkander zakt, wanneer het donkere graf ontsloten wordt, laten ze dan mogen weten, niet wat ik ze nog gepresteerd heb, maar laten ze dan mogen weten, dat ik met de attestatie ben afgereisd, gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verlogen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden. We zullen het met elkander eens zingen. Uit den 56e psalm, het 5e vers. gezegd dat door heel deze brief toch die gedachte van den sleutel is te ontdekken. En nu moet gaan eens lezen het laatste vers. Dat is het 12e vers van deze brief. En dan zult gij telkens weer aanvoelen, hier komt weer de idee van den sleutel naar voren. Hoort u maar. Die overwint. Het zal strijd kosten, jonge mensen, oude mensen. Je krijgt niets vanzelf en niets cadeau in het leven, wat althans enige waarde heeft. En nog veel minder de eeuwige erfenis die overwint. Ik zal hem maken tot een pilaar. En u moet eens even denken, het begon met kleine kracht en het eindigt met een pilaar. Het begon met een molshoop, vergun mij, en het eindigt met een zuil. Ik zal u maken tot een pilaar in den tempel mijn schats. En u komt wat ik bedoel. En hij zal niet meer daaruit gaan. We zijn thuis. En als je thuis bent, heeft de sleutel zijn dienst gedaan. We zijn thuis. Niet meer daaruit gaan. Als ik het leven zo inzie van u en van mij, van al die duizendtallen van mensen, dan is dat leven een zeker ritme van uitgaan en ingaan. U is vanavond hier dit kerkgebouw binnengetreden en u hoopt er natuurlijk straks ook weer uit te gaan. U moet er weer uit gaan. Uw plaats wordt dus leeg, u gaat eruit. En zo is nu straks het ganse leven van u en van mij, dus een uitgaan en een ingaan, morgen weer de uitgaan naar de arbeid, uit en ingaan van moeder de vrouw, uit en ingaan van de kinderen, telkens weer eruit en telkens weer erin, en dan weer thuis, maar dat thuis, dat wordt een sterfhuis, want straks is de plaats leeg, niet meer daaruit en ingaan. Een lege plaats, een lege plaats. Ach, dat moet men eerst zelf ondervinden wat dat is. Een lege plaats en een stille kamer. Die overblijft en niks meer zegt. Een lege plaats. Ik denk deze dagen wel eens. Hier zijn veel lege plaatsen eruit gegaan. En ze komen niet meer binnen. Maar als we kunnen zeggen, één minder thuis, één meer daarboven. En daarboven, zij zullen niet meer daaruit gaan. De sleutel heeft zijn dienst gedaan. Ze zijn thuis, daarboven zijn geen lege plaatsen meer. In het vaderhuis zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hebben we er wel eens over gedacht, broeder en zuster? Over hen die thuis gekomen zijn. We hebben hier niet een wezenlijk thuis. We krijgen hier allemaal het sterfhuis. Maar heb je wel eens gedacht over hen, waar de dood niet meer zal zijn en geen rouw nog gekrijt meer zal zijn. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Had gij hebt gij familie in den hemel. Mocht er wel eens aan denken. Ik denk er nog wel eens aan tegenwoordig. En dan komt er bij je op en bij mij ook op. Als we nu thuis zijn. Niet meer daaruit gaan. Niet meer die wisselingen hebben. Gelijk als hier beneden. Maar de zekerheid der zaligheid. En de zaligheid der zekerheid. U als een hemelse erfenis. Uit de doorboorde handen. Van hun heiland en heren mogen ontvangen. Heb gij er dan wel eens over nagedacht? Hoe zouden ze het toch hebben daarboven? Ach, wat kan ik daarover denken? Hoe zouden ze het toch hebben? Mag dat niet? Ik geloof het wel. Ik geloof het wel. Het was eens dat de Sadduceeën bij Jezus kwamen. En die geloven aan hun opstanding. En die zeiden tot Jezus, de Heere, zeggen ze, dat kan toch niet, wat is dat nou? Er kan geen leven zijn hier namals, nou daar geloof ik niks, daar geloof ik niks van. Hij zei, dan ga je hier die vrouw, je hebt 7 mannen gehad, wat maak je er nou van? Wiens man moet er nou zijn als er een opstandig is, dan gaan ze allemaal ruzie maken om die ene. Dan zegt de Heere, die zegt tot die fariseeën allereerst, in die wereld der toekomst denken ze niet meer aan huwelijken, nog wordt het aan huwelijk uitgegeven. Maar, en nu komt een woord dat ik benadrukken wil, maar ze zijn als engelen Gods in de hemel. Hebben we er wel eens over nagedacht, wat dat zegt? Als engelen Gods in de hemel. God, zegt Jezus, is geen God der doden, dat is wat u zei. Geen God der doden, maar een God van de levende. Ze leven hem alle. Als hij zich noemt de God van Abraham, Isaac en Jacob, is hij geen God van dode mensen, maar van levende, ze leven hem alle. En dan zegt hij ook tot die Sadduceeën, hoe ze daar alle leven, als engelen Gods, hoe leven de engelen nu? Mag ik dat niet vragen? Dat staat toch in mijn Bijbel? En dan weet ik van Gods engelen dat er onderscheidende klassen zijn, rangen zijn, standen zijn. Elk met een eigen roeping, met een eigen plaats, met een eigen verhouding. Dat die engelen Gods delen. Uw engelen zien altijd, zegt Jezus, het aangezicht van mijn Vader die in de hemelen is. Dat die engelen Gods in de weerspiegeling staan van de glansrijke volheid van hem die op de troon zit, dan mag ik toch ook aannemen dat de geesten der volmaakt rechtvaardigen met elkander in combinatie zijn en in concentratie zijn en met elkander delen, elk op hun wijze, in de saamhorigheid van elkander, gelijk Gods engelen, en met elkander in de volzalige rijkdom van de lichtglans van God die op de troon zit. Als engelen Gods in de hemel. Denken met elkander. Handelen met elkander. Vereren. Gloria excelsis. Voor hem die op de troon zit in het lam. Ze zijn thuis, staat er. Ze zijn thuis. Ze zullen niet meer daaruit gaan. En dan zijn ze. Dan zijn ze als een pilaar in die tempel. Wat is dat? Men zou Romein moeten zijn om ten volle te verstaan wat dit woord zeggen wil. Johannes leefde in de Romeinse tijd en die dacht ongetwijfeld hier aan de intocht van de Romeinse veldheer. Wanneer de Romeinse veldheer van de slagvelden kwam met roem overladen, dan stond aan de morgen van de dag dat hij zijn intocht in het beroemde Rome maakte, dan stond aan de ingang van de poorten van Rome zijn zuil, zijn pilaar. En op die pilaar was er afgebeeld alles wat hij in Rome en eer had bevochten op de slagvelden. En dan trok hij met zijn krijgers en met zijn gevangenen, trok hij langs die pilaar heen en las naar de glorie van zijn naam. Vrienden, Gods kerk en Gods volk wordt een pilaar daarboven, een pilaar. En op die pilaar staat niet wat we op de slagvelden van het geestelijk leven hebben gedaan. Niets van ons, niets van ons, niet uit ons, maar het al uit hem. Zo gaan we en zo zijn we in Jeruzalem. En als gij mij dan vraagt waarvan Gods kerk daarboven de weerspiegeling, de echoklank zal zijn, dan zeg ik, dat kan je hier lezen. Die zal een weerspiegeling zijn. Die zal de draadwijten zijn. Die zal de inhoud zijn van drie dingen. Van de naam Gods. Van de stad Gods. En van de nieuwe naam. Die onder den hemel tot zaligheid gegeven is. Gaat u goed op. Daar wordt eerst gehandeld over de naam mijn Gods. En niet over de stad mijn Gods. Wij denken, broeders en zusters, wij denken zo wijle meer aan de stad van God dan aan de God van de stad. Het gaat ons soms meer om den hemel van God dan om de God van den hemel. En die moeten nu denken dat ik behoor tot hen die zeggen, ach, het gaat hem alleen maar om den hemel, daar moet ik uiterst voorzichtig mee, zei ze. Dat zeg ik zo gauw nog niet. Maar ik zeg wel, al heeft God in zijn woord mij veel van den hemel en van zijn stad verteld. En al kan dat toekomstbeeld ook spelen door u en spiegelen ook door u en door mijn leven. Het gaat tenslotte niet hierom dat we in den hemel zijn, maar dat de hemel daar is waar we onze God dienen zullen zonder moede en zonder mat te worden. En daarom staat er zo prachtig eerst de naam mijn Gods. Maar broeders en zusters, wat zal het straks zijn als we eens in volmaaktheid hem mogen dienen. Die, weet je wat, laat ik zeggen, wat de zonde, de zwakheid, de donkere schaduw in u en in mijn leven is, dat wij den Heere niet kunnen dienen zoals we hem zouden willen dienen, is niet zo. Ach, Paulus zegt, hij zegt, het willen is er wel, zegt hij. Ik zou altijd voor den Heere willen leven, en ik kan het niet altijd. En ik doe het ook niet altijd. Dat is de steen waarover ik struikel. Dat is de pijn van je ziel. Maar straks, vrienden, straks. Als we daarboven zullen zijn. Als we thuis zullen zijn. Dan willen we wat we kunnen. En dan kunnen we wat we willen. Dan is er een eenheid tussen beiden. Om den Heeren in volmaaktheid te dienen. En om ons uit te leven in die volzalige diepte van God Drieënig, die het zalig alles van zijn eeuwige kerk zal zijn. En dan zullen we zijn in de stad Gods. Wat zal dat wat wezen zijn? Als wij zijn stad zullen zien. Je komt zo weinig hier door de wereld en dan kom je in steden. Ik heb steden gezien op aarde, vrienden. Ik heb, gelijk u weet, veel gereisd. In alle werelddelen ben ik geweest, maar ik heb steden op aarde gezien. Prachtig mooi gebouwd. Schitterend gelegen. Met bouwwerken. Fabuleus groot. En dat ik dacht dat uit het geniale denken van een mens zoiets opgeroepen kan worden. Maar het gebeurt. En wanneer nu uit menselijk diepe geestesrijkdom iets kan opgeroepen worden, waarover wij ons verbazen, wat zou gij dan wel denken, mijn broeder en zuster, als we straks Gods stad zullen zien, welke architectuur, welke kunstenaar, welke bouwmeester God zal zijn. Wat zullen we ons verbazen, als wij zijn stadsorde zullen zien,
aan zijn bouworde zullen zien en de majesteitelijkheid van zijn heerlijkheid daarin zullen mogen bewonderen. En het zal met elkander bezegeld en verzegeld worden. Door die ene naam die als in bloed geschreven het halleluja van de triomferende kerk waard zal zijn. We hebben samen gedacht. We gaan nu huiswaarts. Uw plaats wordt leeg. Mijn plaats wordt leeg. Straks voor het laatst uw plaats op aarde bezet. Moogt gij het geloven dat ge straks ook daar zult zijn waar uw plaats nooit ledig is. Weet gij wel, vriend, dat de deur nog open staat, dat het heden der genaden zijn klokkenspel nog laat horen, dat de stem van de hemel nog vlak achter u is, die u roepen wil uit dat donkere geboomte van een schuldig leven tot de heerlijkheid der vrijheid van de kinderen Gods. Welgelukzalige mens, die in het zuchtend heimwee zijn toekomst vanavond gezien heeft en die geleerd heeft om aan doorboorde handen den sleutel te mogen laten. Laten we ons de wacht betrekken dat we aan die handen niet willen ontwringen den sleutel, maar dat we achter hem aangaan tot de laatste uren daar zal zijn. En dan, wanneer hier de deur achter ons dichtvalt en de graven open gaan, dan de poort van Jeruzalem ontsluiten en dan in veel hoger schoon dan we het vanavond zingen mogen, dan zeggen: ontsluit, ontsluit voor mijn vreden, deze poortende gerechtigheid. Door deze gaan wij binnentreden en loven Zere Majesteit. Amen. Heere God, wij danken u dat we over deze dingen met elkander konden denken. Maar we kunnen het elkander alleen maar zeggen. Maar we hebben het samen overdacht. Gij draagt de sleutel. Ook in die donkere wereld van ons bestaan. Waar niemand kan binnentreden dan gij alleen. Die door uw geest ons ware wijsheid leert. En overlicht en de nevels op doet luiden. Wij bidden van u, barmhartige God, dat gij het woord uw waarheid tot een blijvende zegen stellen wilt van ons allen. En dat waar we zo vaak onze sleutel gebruiken, en dat we telkens maar weer eens mogen denken aan de vanavond, en aan het woord van vanavond, die de sleutel heeft. Als ons de sleutel soms vallen, Heere, dan houdt gij uw sleutel. Als wij de sleutels kwijt zijn, zijt gij de sleutel nooit kwijt. Heb dank voor dit uur van samenwonen. Denk aan dit volk en deze gemeente. Denk aan ons allen, Heere, op de grote tocht van dit leven. En leer ons uw waarheid. Verstaan het allermeest in de dagen die vol zijn van de tekenen van uw toekomst. Zegen de raad aan de gemeente, Heere, en zal deze broeders. Gedenk aan de dienaar des woords van deze plaats. Breng hem in behouden welstand weer in het midden van zijn volk en van zijn gezin. Gedenk hem en zijn huis. Laat uw vriendelijk licht over zijn levensstand blijven schijnen. Neem ons, barmhartige God, voor uw rekening. Wil ons de zonde vergeven, Heere, en ons verhoren in de naam van hem, in wien hemel en aarde, aarde en hemel, de samen overwinnen zal. Amen. dan besluiten. Uit Psalm 118, het 10e vers. Ik mag nog wel bekendmaken dat zo God wel 16 maar de middag is. En de diensten er dan zullen zijn om 10 uur morgens, 3 uur middags, 8:15 avonds. En nu zingen we het reeds zo bekende woord door mij genoemd. Dit is de poort des Heren, van het rechtvaardig volk doorheen, om hun God ootmoedig te heren, voor het smaken van zijn zaligheid. Psalm 108 in het 10e vers. U genade. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.